In 2 Korinthe 5 waren wij bij de laatste versen van 2 Korinthe 5. Hoe dat ook zij, hier wordt gesproken over de Heer Jezus in relatie tot, nou druk ik het heel zwak uit, in relatie tot de zonde. Hij werd voor ons zonde gemaakt. Ik heb u vorige keer beloofd om daar wat uitgebreider op in te gaan. Om u mee te nemen naar meteen Romeinen 8. Naar die lastige zin daar. Met allerlei tussenzinnen. Romeinen 8 vers 3. Eerst vers 2. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Die sluit helemaal naadloos aan trouwens bij Johannes 1. Want daar staat de wet is door Mozes gegeven. Dat is die wet der zonde en des doods. Maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat heet hier de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Het gaat over de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. Zoals trouwens ook de inleidende woorden door onze broeder uit Hebreeën hoofdstuk 12 en 10. Hè? Gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg, maar tot die ontastelijke berg. Hè? Ja. Maar dan volgt vers 3. Want, hoezo? En dan weet je dat het gaat over de tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond. Want, en er komt een heel lastige zin. Dat zit hem in de tussenzinnen. Het is trouwens een pracht van een constructie, zo'n vers. Je zou die zinnen onder elkaar moeten schrijven en dan nog rangschikken ook. De delen die met elkaar overeenkomen. Het is heel gestructureerd, dit vers. Hè? Maar goed, want, en er komt er meteen een komma bij u ook, of niet? Niet? Ja, dat moet wel. Ja, ik ben er heel strikt in. Ja, we hebben heel strikt in komma's. Punten. Als ze niet nodig zijn, zijn ze niet nodig. Maar anders dan moet je tussenzinnen, die moeten tussen komma's staan. Hè, zodat je kunt zien waar de hoofdzin loopt en niet op het verkeerde been uitkomt. Ik moet nog wel eens de tekst nakijken. En dan lees ik het min of meer hardop, dit doet niet hardop, maar min of meer hardop doet. En als ik halverwege blijf steken en merk dat ik verkeerd uitkom met mijn gedachten, dan weet ik het. De interpunctie is niet goed. De komma's zijn niet goed. Moeten de komma's tussen. Of de zin moet anders geconstrueerd worden. Moeten woorden verwisseld worden enzovoorts. We moeten het in één keer goed kunnen lezen. Daar zijn die dingen voor. Daar weet niemand meer, maar dat is zo. Hè? Want, kom maar, en dan weet je dat er een tussenzin begint. Want na het woordje want moet je eigenlijk verder lezen bij heeft God. Want na, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heb je daar wel een komma? Ja, dat is goed. En wat tussen twee komma's staat, moet je kunnen weglaten. Zo werkt het. Dat is lagere school, 5e klas, meester Schakel. Hè? Ja. Nou goed. De zin gaat als volgt. Want, heeft God, er komt er weer een komma. Bij mij wel, tenminste, ja. Zijn zoon zender in gelijk in de zonde gevlees en dat voor de zonde. Weer een komma. En wat ertussen staat, laat je weer weg. Dan heb je de hoofdzin. Want als je de zin redenkundig moet ontleden, dat was meester Riewens. 4e klas lager. Nou goed. Ja, redenkundig ontleden. Onderwerp gezegd, een leidend voorwerp. Want heeft God, alleen de vertalers, geneer u dus niet, de vertalers zijn hier ook de weg kwijtgeraakt. Want anders hadden ze die twee woorden wel verwisseld. God heeft. Als je het laat staan zoals het staat, is het onbegrijpelijk. Het is ook geen goed Nederlands, en dat komt omdat de vertalers het ook niet begrepen hebben. Sorry, blijkbaar, hè? Dat is mijn conclusie dan. Hè? Er moet staan, want God heeft, en dan gaat hij verder met, de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de hoofdzin. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Of God heeft in het vlees de zonde veroordeeld. Maar ik ben ook een voorstander van dat het hele gezegde, al die werkwoorden, aan elkaar zitten. Zo dicht mogelijk bij elkaar. Anders zit je al lezend zit je te wachten op een bepaald woord. En dan geef, want het is nog niet af. God heeft, er moet nog een voltooid deelwoord komen. En dan ga je zitten wachten, van komt het al? Ja, hier is het eindelijk. En wat ertussen stond, ben je dan kwijt. Lees je overheen. Dat leest niet goed. En dus, God heeft de zonde veroordeeld. In het vlees. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan komen de tussenzinnen. Ik bedoel, ik hoop dat u weet dat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Hè? Een beetje fatsoenlijke evangelisatietoespraak vertelt ons dat de Heer Jezus onze zonde droeg. En dat God dus die zonde en daarmee de Heer Jezus als de drager van die zonde veroordeeld heeft. Aan het kruis van Golgotha, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarom hebben wij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade enzovoorts. Is gebeurd. En als toelichting krijg je eerst de eerste tussenzin. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Nou, die mag ook niet al te moeilijk zijn. Het impliceert dat de wet tot doel heeft. Wet heeft per definitie tot doel om de zonde te veroordelen. Nou ja, weg te doen, te voorkomen eigenlijk, hè. De wet zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. En u weet, zonden zijn missers, zijn dus fouten. En de wet doet die weg. En in tweede instantie, de wet regelt het zo, dat als iemand die onder de wet leeft toch een misser maakt, wordt hij daarvoor gestraft. Dan krijg je een pets voor je kop, zal ik maar zeggen, en dat zal je leren. Hopelijk. Volgens de filosofie, volgens de Calvinistische wijsbegeerte. Maar goed, dat is het idee van wet, toch? Dat van onderwijs, ook in de praktijk. Maar hier staat, dat was onder de wet niet mogelijk. De wet kan dat niet bereiken. Dat is het dilemma van Den Haag, zeg ik dan maar. Hè? En maar wet te maken, dat gaat niet helpen, dat gaat niet werken. Kan niet, zegt de Bijbel ook. Gaat niet werken. Moeten andere dingen gebeuren. Maar vooruit. Ook maar niet over de politiek dan. Maar de wet kon dat niet doen, want de wet is gelegd op het vlees en het vlees is krachteloos. Je kunt aan het vlees geen eisen stellen die de kracht, de mogelijkheden, de potentie van het vlees te boven gaan. Zo is het nou eenmaal. Ja, wat zal ik eens zeggen? Je kan wel een stoel maken, maar als het van balsenhout gemaakt is, is het een leuke houtsoort trouwens, makkelijk te bewerken. Maar je kan er niet op zitten, hoor. Je zakt er ogenblikkelijk doorheen. Het is wel mooi bedacht, maar het gaat niet werken. Het vlees is krachteloos en dus kun je het vlees niet een last opleggen. En daarom zegt de Hebreeën, de Hebreeënbrief, ik ben in hoofdstuk 7, waar staat de vernietiging van het voorgaande gebod, van het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Prachtige zin. De wet is weliswaar Romeinen 7, eindje terug, één bladzijde terug, heilig en rechtvaardig en goed, vers 12... Van Romeinen 7, sorry. De wet is bovendien het goede, uit de volgende verse. Maar de wet werkt nog eenmaal niet, want zegt Paulus, als ik het goede wil doen, met name als de wet mij dat voorschrijft, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, en het goede dat ik wil, doe ik niet. Dat is de mens. Die is niet alleen zondig, die is zonde. Dat is de natuur. Die verzet zich enzovoorts. Nou goed. Het was niet mogelijk onder de wet, vandaar dat de wet tijdelijk was en dat onder de wet en zelfs al voor de wet het nieuwe verbond werd aangekondigd. Om allerlei redenen, maar het is natuurlijk zo dat onder de wet gedemonstreerd wordt, maar dat is Romeinen 5 waar dat staat. Romeinen 7 trouwens ook een beetje. Er wordt onder de wet gedemonstreerd dat de mens inderdaad onverbeterlijk is. Dat de mens niet maar zondigt, maar dat het zijn wezen is. En dan kan je er niks meer aan doen. Nee, ik schiet in mijn voorbeelden binnen van allerlei onsmakelijke ziekten. Maar ja, laat ik het daar dan toch maar niet over hebben. Hè. Nou ja, soms kun je het zieke uit een mens wegsnijden. Fysiek bedoel ik, hè. Kun je eruit wegsnijden. Maar ja, als het de edele delen betreft, dan kan je er niet uitsnijden. Dan gaat de mens dood. Het is niet weg te krijgen. Het is zijn wezen, het is zijn aard, enzovoort. Hè. Mooiste voorbeeld vind ik altijd deze. Wij moeten zuurstof inademen, anders gaan we dood. Maar ik heb me laten vertellen dat men heeft uitgevonden dat wij juist aan zuurstof doodgaan. Vandaar dat als je één keer zover bent dat je zuurstof toegediend krijgt, is het aftellen begonnen. Ja, zo, hoe zeg je zoiets netjes? Het is vergif. Maar je hebt het nodig. Je komt er dus niet vanaf. Zo zit dat. Hè. Het is van alles mis aan de mens. Nou goed. Hetgeen de wet onmogelijk was, wat had de wet dan moeten doen? De zonde veroordelen in het vlees, maar dat is niet gelukt en de geschiedenis bewijst dat. En dat is de reden waarom wij geen geschiedenis willen leren, zelfs de Bijbelse geschiedenis niet. Nee, dat meen ik. Het demonstreert het falen van de mens, het onvermogen van de mens, enzovoorts. Goed. Nou, dat was één tussenzin. De andere tussenzin is, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dan komt hij, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Het is bijna literatuur met al die alliteraties. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik persoonlijk ben geneigd de uitdrukking zijn zoon te beschouwen als, als betekenend degene die wij inmiddels kennen als zijn zoon. Degene die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Ik bedoel, dit is geschreven na de opstanding van Christus. En voor zover iets als de zoon van God in de messiaanse betekenis van het term, voor zover die uitdrukking in het Oude Testament voorkomt, en die komt voor, is het altijd op profetische wijze. Dat wil zeggen, het is een aankondiging van ooit de komst van die zoon. Als u begrijpt wat ik bedoel. En die is pas gekomen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Iets dergelijks zeg ik ook altijd bij de uitdrukking het kruis van Christus. Het kruis van, ja, van degene die wij inmiddels kennen als de Christus. En die op grond van dat kruis wel zijn, op grond van zijn uiterste vernedering tot Messias, tot Christus gesteld is. Enzovoorts, hè. Dat is een heel gewone term, hoor. Maar verder maakt het me niet uit, want we weten over wie het gaat, hè. We hoeven er hier helemaal geen punt van te maken. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. En bovendien voor de zonde. Nou ja, vanwege de zonde, voor de zonde. Om dat probleem op te lossen, namelijk om de zonde te kunnen veroordelen in het vlees. Zo gaat het vers dan verder en maakt de hoofdzin af. Hè? God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses, in dat voor de zonde. En zo heeft God dan in die zoon, dat wil zeggen in de Heer Jezus, de zonde veroordeeld in het vlees, want God was in Christus de wereld, in hem die wij inmiddels kennen als de Christus. Ja, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Nou ja. Maar het gaat mij natuurlijk vandaag om de uitdrukking... zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Nou ja, daar staat dus niet dat de Heer Jezus hier op aarde een pakje mee kreeg. Nee, het is niet spottend bedoeld, maar hoe zeg je zoiets dan? Dat weet ik dan niet, hè. Voel me altijd tekortschieten dan, maar vooruit, hè. Hoe zeg je zoiets? Hij kreeg wat bagage mee. Hij was het lam Gods en hij droeg de zonden der wereld. Kreeg hij een pakketje mee. Zo kan je het zeggen, het werd op hem gelegd als het ware, maar in feite, hoe het in de praktijk werkte, was zoals het hier staat. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Ja, waarna je natuurlijk kunt proberen daarop af te dingen. Ik weet niet waar die traditie nou helemaal vandaan komt. Nou, een beetje wel natuurlijk, maar doe maar. Maar men probeert daarop af te dingen om hem niet al te zondig te maken. Want ja, men wil toch bij voorkeur in de Heer Jezus het grote ideaal zien. En het grote ideaal, vooral van degene die onder de wet leven, is zonderloosheid. Voor mensen die uit genade leven, is dat, lijkt mij, een minder groot probleem. Hoezo zonderloosheid? Het is een mooi ideaal, maar we weten dat het toch niet bereikbaar is. Dus vooruit maar weer, we hebben het geaccepteerd en we zijn gekomen tot de genade. Dan wel, de genade kwam tot ons en we hebben de genade aanvaard. Wij staan daarin en we hebben de toeleiding naar, hè, tot deze genade in welke wij staan. Ik noem maar wat. Het probleem van heel wat bijbeluitleg en de daarbij behorende... filosofie komt voort uit een religieus leven, uit een leven onder de wet, waarin het ideaal is dat de mens uiteindelijk helemaal niet meer zondigt. Maar dat is het punt niet. Maakt trouwens ook niks uit. Nou ja, het maakt in de praktijk wat uit, maar fundamenteel niet. Want of een mens nou zondigt of niet, stel nou dat een mens in zijn leven helemaal niet zondigt. Dat is waarschijnlijk dan omdat hij er geen tijd voor had en te kort geleefd heeft. Nee, dat denk ik. Maar ik acht het niet onmogelijk. Dan nog verandert er niks. Hij was een zondaar. Dat staat in Romeinen 5. Het idee is daar dat eventueel zelfs kinderen die nooit de fatsoenlijke leeftijd bereikt hebben om te kunnen zondigen, zal ik maar zeggen, niettemin stierven en daarmee demonstreren dat zij toch zondaren zijn. Want de dood en de zonde zijn eigenlijk synoniemen. Dood trekken wij gauw in op het niveau van het fysieke, het natuurlijke, en zonde plaatsen wij op het niveau van de moraal, zeg maar. Dat is een morele kwestie. Maar in feite, het is gewoon één geheel, één ding dat zich op verschillende niveaus uitdrukt. En zo verder, hè. De mens is nou eenmaal een zondaar. En als hier staat, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, heeft men moeite met het begrip zonde en probeert dat dan weg te redeneren. Maar ja, wat ik lees, is dat het vlees van een mens zondig is en dat de Heer kwam met precies datzelfde vlees. Waarna de discussie vervolgens dus gaat over, maar wat is vlees? En dat kan je ook nog even, zelfs met de Bijbel in de hand. Ik bedoel, je schiet er niet mee op, maar je kan natuurlijk ook gewoon lezen wat hier staat. Hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Dat wil zeggen, hij werd geboren in de positie van zondaar. En niet maar juridisch, hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Hij was dus een zondaar. Of hij ook gezondigd heeft, ja, dat is een ander verhaal. Maar dat meen ik, dat is een ander ding. En eerlijk gezegd, daar vind ik geen uitspraken over in de Bijbel. Reken erop dat ik daarna gezocht heb. Maar die kan ik niet vinden. Maar wel, hij kwam in gelijke de zondige vlees. En dit is niet de enige schriftplaats die dit zegt. Ik heb er nog een stel meer voor u. Dus die gaan we zo opzoeken, maar laat dit tot u doordringen. Hè? Dit is de Romeinenbrief. De meest fundamentele brief met betrekking tot het evangelie. En de juridische basis daarvoor. En daar staat, God zond zijn zoon in gelijkheid des zondige vleeses. En God heeft die zonde veroordeeld in het vlees, meer in het bijzonder in het vlees dus van de Heer Jezus Christus. Die voor ons, 2 Korinthe 5 weer terug, die voor ons tot zonde gemaakt werd. Wanneer? Nou ja, toen hij dit vlees kreeg. Toen hij gezonden werd. Dat wil zeggen, bij zijn menswording. Nee, ik weet het. Ik weet het heus wel. Ik weet heus wel dat men leert dat de Heer geen zondige natuur had. En dan moet men dat verklaren. Maar ik vertel het nu hoe die redenering in elkaar zit. Hij had geen zondige natuur. Dan zeggen we, hoe kan het nou? Hij was toch een mens? Ja, maar hij had geen menselijke vader. Waaruit men dan zegt dat blijkbaar dan de zondige natuur zich vererft via de man en niet via de vrouw. Nou ja, heb je daar nog een tekst voor? Ja, want allen hebben in Adam gezondigd. Er staat niet, ze hebben allen in Eva gezondigd. Ik vind het geen argument. Echt niet. Maar, maar het zijn theorieën. Er staat niet in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat de zonde zich vererft via de man. Dat staat er niet. Dat is een conclusie die men getrokken heeft. Daarna draait men de argumentatie om en gaat men uit van het axioma. We gaan dus axioma, zonde vererft zich via de man, enzovoorts. Nou, dan heb ik nog wel een paar schriftplaatsen waaruit blijkt dat het anders was. He? Nooit gelezen over die koning van Juda, waarvan gezegd wordt dat hij zo slecht regeert en zo'n slecht karakter heeft en zo zondig is vanwege zijn moeder. Dat hij dat heeft van zijn moeder? Niet gelezen? Nee? Ja, dat zeg ik. Zie, men bestudeert de Oud-Testamentische geschiedenis niet. Daar weet niemand wat van. Helaas. Nee, ja, die dingen staan er allemaal in. Ja, zeker wel. Maar daar hoef ik het dus niet over te hebben, want ik lees nu gewoon, hier staat, God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Door die constructie met die tussenzinnen staan die uitdrukkingen nu dan toch achter elkaar. En dat is weer de aardigheid ervan, hè. Namelijk, God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat vlees van de Heer Jezus Christus dus. En dat allemaal kon, is natuurlijk, maar ik hoop dat u dat allemaal weet, dat de Heer Jezus op grond van zijn afstamming bepaalde rechten had. Dat was nogal wat trouwens, alles bij elkaar. En in ieder geval op grond van zijn officiële titel als zoon van Adam, dus als hoofd, officiële hoofd van de mensheid, had hij het recht, volgens de Mosaïsche wet in elk geval, en dus volgens het goddelijk recht, had hij het recht om de gehele mensheid, zijn hele familie namelijk, waarvan hij het hoofd was, om de gehele mensheid te vertegenwoordigen in rechten, dat wil zeggen in juridische zaken. En had hij het recht de plaats in te nemen van welk ander mens, lid van de familie namelijk, dan ook. Het recht om dat te doen. En dat is wat hij gedaan heeft. En zo werd hij als zondaar veroordeeld. Als mens ook, als zondig mens. Maar eigenlijk als de hele zondige mensheid. Waarvan hij de vertegenwoordiger was. In de uitdrukking zie de mens. In verband met zijn veroordeling en kruisiging. Impliceert zie de mensheid. Of Pilatus dat wist. Nee, dat doet er ook niet toe. Het was een volstrekt bijbelse uitspraak. En misschien wel een profetische, als je het zo kunt zeggen. Misschien wel van God ingegeven. Er gebeurt wel meer dat volstrekt goddeloze mensen uitspraken doen. Die als profetie beschouwd moeten worden. Staat zelfs in de Bijbel, hè. Dat zo is. En dat het gebeurt. Dus daar hebben we het verder maar niet over. Maar hij was de mensheid. Nou goed. En dus, maar dat hebben we allemaal besproken. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven. In rechten. En dat is wat telt, hè? Voor de rechtbank. Nou goed, ik probeer Romeinen 8 los te laten. En daarna 2 Korinthe 5 vers 21 te passeren. Dan kom ik in Galaten hoofdstuk 4... Kijk, voor ons is voldoende te weten dat de Heer Jezus de gehele mensheid vertegenwoordigde. En dat hij de straf der zonde gedragen heeft. Dat is wat het is. En in welke positie hij dan individueel als mens verkeerde, daar vertelt de Bijbel weliswaar wat over, maar niet zoveel met betrekking tot die kwestie van de zonde enzovoorts. Wat de Bijbel over hem vertelt is in de evangeliën die over hem gaan tamelijk weinig, zijn gewoon historische feiten. Naar onze maatstaven zijn Matthäus, Marcus en Lucas en eigenlijk ook Johannes een voorbeeld van een slechte biografie. U weet wat een slechte biografie is? Dat is heel oppervlakkig redeneren en toen en toen en toen en toen en daarna en daarna en zo is het gekomen. En dan weet je nog niks. Wat was het voor iemand? Daarom kan het dus zo over gefilosofeerd worden. En je kunt in de persoon van Jezus kun je leggen wat je wil en dan maken tot je ideaal enzovoort. En dat is wat links en rechts gebeurt. En dikwijls heel tegengestelde. Sommigen zien hem als een pacifist. En anderen zien hem als een vrijheidsstrijder. Die de Joden zou leiden in een opstand tegen de Romeinen enzovoorts. Ja, volstrekt tegenovergestelde dingen. Maar goed. Maar als je wil weten hoe het dan werkelijk zit met de Heer Jezus, wel, dan zou je terecht moeten vervolgens in de psalmen. Want een beetje psalmen, ja, ik zeg het wat ongelukkig, maar ja, soms doe ik dat ook wel met opzet. Want exact en nauwkeurig formuleren hierin gaat niet. Hè? Dus ik zeg nu generaliserend, een beetje psalmist staat in de schoenen van de Heer Jezus als het ware. En de woorden van een beetje psalmist zijn de woorden van de Heer Jezus. In zijn vernedering met name. En niet in de laatste plaats blijkt dat uit al die gebeden om verlossing in de psalmen. Dat zijn de gebeden die de Heer Jezus met tranen geofferd heeft. Deze staat, heb ik niet uit de psalmen, maar uit Hebreeën 5. Maar toen maar, hè. Dan weet je ongeveer wat in hem omgaat, maar u weet ook hoe het zit. Men gelooft dat niet, dat de psalmen daarover spreken. Nou, een enkele dan, als je er helemaal niet onderuit kunt, hè. Zoals psalm 22 of zo. Maar in werkelijkheid, alle psalmen gaan daarover. Zijn in de eerste plaats woorden van de Heer Jezus, hoewel hij daar niet alleen de zondaar vertegenwoordigt, vergis u niet, de gelovige zondaar vertegenwoordigt. Hè? En een beroep doet op de genade Gods en dus bidt om verlossing, maar hij vertegenwoordigt daar ook in hoge mate wat wij noemen het gelovig overblijfsel, hetzij in onze dagen, de gemeente, hetzij in de toekomst, dat wil zeggen in de eerste plaats een gelovig overblijfsel uit Israël natuurlijk. En als je deze beginselen kent, dan lees je zo de psalmen door en begrijp je zo allemaal wat er staat. Er is geen enkel probleem meer dan. Nee, de werkelijkheid gaat andersom. Je leest de psalm, je hebt geen idee waar het over gaat. En uiteindelijk kom je tot de conclusie, met name door het nieuwtestamentische commentaar op de psalmen, hier en daar, een enkele tekst, kom je tot de conclusie dat die psalmen uitspraken zijn van de Heer Jezus zelf. Hij is die psalmist, als het ware. En dan, ja, daarin wordt gesproken over de gemoedsgesteldheid en de emoties, de idealen, de teleurstellingen, de belevenissen van de Heer Jezus. Hoe hij in deze wereld stond. Maar het was wel degelijk als zondaar. Zo wordt het daar ook beschreven. En hij doet een beroep op de genade Gods. En hij doet beloften dat als zijn gebed verhoord wordt, dan zou hij, enzovoorts, de lof Gods verkondigen. Enzovoort. En dat is nieuwtestamentische tijd die aangekondigd wordt. Kortom, over de zonde als zodanig en de relatie van de Heer tot de zonde, daar spreekt de Bijbel bijna niet over. En wij vinden dat te weinig, maar ik moet u zeggen, dat is geredeneerd vanuit religieus dan wel calvinistisch standpunt, namelijk vanuit religieus standpunt, waarin het altijd maar gaat over de zondigheid van de mens die onderdrukt moet worden. En die problematisch is en dat soort dingen meer. En dan willen we weten hoe dat met de Heer Jezus zat. En dat kunnen we in de Bijbel niet vinden. Dus maken we hem tot ideaal en zeggen, nee, maar hij was zonder zonde. Zat het in de Bijbel? Ja. Als je zonder zonde opzoekt, dan kom je dat tegen. En wij komen het zo meteen ook tegen nog. Ik heb het er nog wel over. Maar dat is het idee. En als men leest in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus de wet volbracht heeft, en dat leest men notabene in dit vers, Galaten 3, of Romeinen 3, was de 8 vers 3, sorry, waar we net vandaan komen, in Romeinen 8 vers 3, dan leest men het alsof het betekent dat de Heer zich netjes aan de Mozaïsche wet gehouden heeft. Heeft de wet volbracht. Maar dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat hij een eind gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet. En hij heeft de wet vervuld doordat hij als zondaar veroordeeld werd. En gedood werd, geëxecuteerd. Zo heeft hij de wet vervuld. Als een misdadiger, als een overtreder van de wet. En dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar dat heeft hij toch niet zelf gedaan. Dan zeg ik, nou, daar lees ik in de Bijbel niks over. Maar wat ik wel lees, is dat degene die meende dat men onder de wet moest leven, grote bezwaren hadden tegen de praktische levenswandel van Jezus van Nazareth. Hoe komt dat dan? Nou ja, omdat hij zich dus niet hield aan de inzettingen. Toch? Hij moest de Sabbat houden, staat echt in de wet. Dat is niet alleen de Joodse wet, dat is de Mozaïsche wet. Schijnt dat hij dat niet deed, maar los daarvan, zijn commentaar was dat hij de zoon des mensen en heer was van alles en ook van de Sabbat en dat hij dus boven die wet stond. Dan hield hij zich er dus niet aan, volgens eigen zeggen. Toch? En waarom zou hij ook? Hij zou toch door de wet, ook van Gods wegen, zou hij door de wet en onder de wet veroordeeld worden. Dat stond al vast. Daar was niks meer aan te verliezen. Hij had er ook geen belang bij. Bovendien, de prediking was toch de binnen afzienbare tijd dat nieuwe verbond zou aanbreken ter vervanging van het oude. Men zou zich niet zo druk maken over de zondigheid van de mens en de hoeveelheid zonden die de mens per uur, dan wel per dag, dan wel per jaar produceert. Weet je wat ik nou denk, zuster? Aan die typisten, die met 120 aanslagen per minuut, dat lijkt me toch 120 aanslagen per minuut. Was het toch alweer?
Nee,
is dat weinig. Hè? Is dat weinig? Daarmee haal je wel je examen. Ik roep maar wat. Maar voor een terrorist is het tamelijk veel. Als een aanslag een zonde is, zijn 120 erg veel. Maar toch maar. Ja, kom ik daar dan weer bij. Weet ik veel. Maar men zal zich niet zo druk maken over het aantal zonden. Wie één artikel van de wet eenmaal overtreedt, is een overtreder van de gehele wet. Punt, einde van het verhaal. Dat maakt verder niet meer uit. Zie? Behalve voor iemand die denkt dat hij netjes moet leven en dat God dat van hem vraagt, dat hij zich houdt aan alle inzettingen, voorschriften enzovoorts. En het is domweg niet zo. Je moet gewoon van heel die gedachtegang af. Wat de Bijbel leert is, hij stond in onze plaats, hij wordt van Gods wegen tot de zondaren gerekend. Staat ook in Jesaja trouwens, de beroemde hoofdstukken, hoofdstuk 53 enzovoorts. Hè. Is met de misdadigers gerekend of zoiets. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen en dat soort zaken meer. Dat moet voor ons voldoende zijn. Hij vertegenwoordigde de mensen. Toen heeft men uitgevonden, ja, maar als hij zelf gezondigd zal hebben, dan kon hij niet meer ons vertegenwoordigen als zondaar. Ja, en die begrijp ik dus ook niet, want waar staat dat dan in de Bijbel? Of waar haal je dat uit? Toch? Dan had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven, en dan kon hij niet voor onze zonden sterven. Die klopt sowieso niet. Dat weet ik heel zeker, want hij is voor mijn zonde gestorven. En als dat zo, als die redenering waar was, dan kan hij dus niet voor uw zonde gestorven zijn. Toch? Dan droeg hij al de zonde van iemand. Maar er komt wel meer bij. Hij vertegenwoordigde de hele mensheid. En waar hij zelf tot die mensheid behoorde, zie ik het probleem niet. Kijk, ik bedoel maar, men heeft van alles bedacht, en dat is nu mijn probleem wel dus, men heeft van alles bedacht om, nou ja, om van de Heer Jezus de ideale figuur te maken volgens de idealen die men zelf heeft. En daar zit het probleem. Het is de Bijbelse figuur die wij zouden kennen. Zie? En volgens de Bijbel, hij kwam in gelijkheid des zondige vlees. En daarna ben ik alsnog in Galaten 4, want u dacht dat ik dat vergeten was, maar het is niet zo. Galaten 4, waren we heen onderweg. Daar staat, ja, ik moet het verband lezen, er zit weinig anders op. Dus ik lees vers 1 ook maar even mee en zo verder. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is en dus onvolwassen, verschilt hij in niets van een slaaf. Het kind is eigendom van de ouders. Hij wordt geïdentificeerd met de ouders. Hoewel hij een heer is, langs de andere kant, van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, pedagogen staat er zelfs, ja. Hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, dat wil zeggen onder de wet leefden, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, onder de wet, waarvan in 3 vers 24 al staat, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Die heb je toch, hè? En het gaat primair om de Joden nou natuurlijk. En daarbij sluit 4 vers 3 aan. Alzo ook wij, Joden, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder, nou ja, onder de wet. En het heet hier eerste beginselen der wereld, want de hele wereld wordt geregeerd door wet. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Wanneer de volheid destijds gekomen is. De volheid van welke tijd? Nou ja, de volheid van de tijd van de vader tevoren gesteld uit vers 2. God had een plan namelijk. En Gods plan wordt uitgewerkt op bestemde tijden. Vaste uitdrukking min of meer, met name in het boek Daniël. En wanneer die volheid destijds gekomen is, pak een beetje zo'n 4000 jaar ongeveer, zal ik maar zeggen, na Adam. Heeft God zijn zoon uitgezonden. En u merkt dat de uitdrukking ongeveer overeenkomt met Galaten 8 vers 3. heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En stond daar, en hier staat, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit één vrouw. Dat lijkt me toch in de verhitte discussies een argument voor het idee dat de zonde vererfd wordt via de vrouw. Als dan... Nee, denk via allebei, zuster. Toe maar. Maar als men het één probeert te bewijzen, ben ik altijd recalcitrant. Is dat het goede woord? Dat denk ik, kan je het tegenovergestelde misschien ook bewijzen. Denk ik altijd. Niet om lelijk te doen en niet om op voorhand iets af te wijzen, maar hoe sterk zijn de argumenten? Nou goed, het is natuurlijk allebei, man en vrouw, vader en moeder zijn allebei mensen en dragen bij aan de erfelijkheid. En inderdaad, ik weet dat sommige zaken worden alleen via de mannelijke lijn en sommige zaken worden alleen via de vrouwelijke lijn vererfd. Maar wat de zonde betreft heb ik dat nog niet gevonden. Hier ook niet. God heeft zijn zoon uitgezonden geworden uit één vrouw. Geworden onder de wet. Ja. Geen betekende de tijd van het leven van de Heer Jezus op aarde gewoon oudtestamentische tijd is. Betekent ook dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die het leven van de Heer op een of andere wijze beschrijven, oudtestamentische tijden beschrijven. Dat het nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn, zit hem daarin dat die boeken geschreven zijn na de opstanding van Christus. Dat is één. En het andere is, omdat de prediking in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes niet de prediking is van het oude verbond, maar prediking van het nieuwe verbond dat inmiddels ook is aangebroken. En daarom zijn het nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, treedt pas in werking bij de opstanding van Christus. Ja. Vreemde dingen zijn dat toch? Zeggen ze, ja nee, het is oud-testamentisch, want het gaat over oud-testamentische tijd. Dus heeft de inhoud van die boeken niks met ons van doen, want wij leven in nieuw-testamentische tijd. Dat vind ik zo dwaas, hè? Zoals wij in onze dagen alsnog de situatie onder de wet kunnen bestuderen en beschrijven, zo kan men onder de wet de situatie van onder het nieuwe verbond bestuderen en beschrijven en op zijn minst aankondigen. Je moet voorzichtig zijn met die dingen. Goed. Maar God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Zal wel overcompleet zijn, maar ik vraag altijd meteen, waarvan dan? Ja, ja zuster, als je niet oplet, heb je er niks aan. Van de wet dus. Niet alleen omdat het uit het ene vers sowieso de conclusie moet zijn, maar omdat de hele Bijbelboek erover gaat. Hè? Dat kan niet missen, op geen manier. Hij kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen, en opdat wij, sindsdien, wij die verlost zijn, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden, enzovoorts. In elk geval, hij werd geboren, staat er, God zond hem, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Maar u weet toch, de wet is gelegd op het vlees. Bovendien, de wet is gelegd op de onrechtvaardigen. Ik heb ze gewoon niet de schriftplaatsen bij de hand, maar zo staat het wel in de Bijbel. De wet is gelegd op het vlees en de wet is gelegd op onrechtvaardigen. Want op de rechtvaardigen tegen de zodanigen is de wet niet, enzovoort. Het is gelegd op onrechtvaardigen. Als hij dus leeft onder de wet, wordt hij op voorhand als onrechtvaardig gerekend. Hij kwam onder de wet, staat er. En na Galaten 4 gaan wij naar Hebreeën. De Hebreeënbrief heeft hier over het een en ander mede te delen. In de eerste plaats naar Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. waar in ieder geval staat dat de Heer Jezus beneden de engelen gesteld was. Dat is in elk geval in vers 9 en in vers 7. Nou ja, andersom natuurlijk, vers 7 en vers 9. En dat grijpt eigenlijk terug op Hebreeën 1, vers 4. Want Hebreeën 1, vers 4 zegt dat hij in zijn opstanding, uit vers 3, uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. En dat hij treffelijker geworden is dan de engelen. Hetgeen alleen kan als hij daarvoor onder de engelen gesteld was. En dat is wat dan inmiddels in hoofdstuk 2 aangehaald wordt. Uit Psalm 8. Het wordt twee keer gezegd. Hij is onder de engelen gesteld. Gedurende korte tijd. En vers 9 van Hebreeën 2 zegt dan: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig, in de zin van weinig tijd, voor korte tijd, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. De dood zou ondergaan. Hetgeen toch lijkt mij, als je van niks weet, betekende toch dat hij onder de engelen gesteld werd om te kunnen sterven. En hij werd onder de engelen gesteld in zijn menswording. Hetgeen ons meteen brengt bij een ander verhitte discussie over de vraag of de Heer Jezus sterfelijk was. Ik kan dat nauwelijks. Ja, dat hoop ik altijd, dat mensen dan gaan lachen. Maar heus, dat is een serieuze discussie. Want men beweert dat hij niet sterfelijk was. Hij was immers zonder zonde. Hij was zondeloos, want dat is dan wat men heeft uitgevonden. Ja, ik zeg het niet zo aardig, maar hoe moet je dat dan zeggen? Men gelooft dat hij zonder zonde was, geen zondige natuur had, heeft men uitgevonden. Maar ja, dan betekent het ook dat hij niet kon sterven. Maar het probleem is natuurlijk vervolgens dat hij, Godezijdank, toch gestorven is. En dat hij zelfs mens werd om te kunnen sterven. Dus ja, je komt niet ver mee. En daar heeft men de volgende oplossing voor. Men zegt, van nature zou hij niet kunnen sterven. Van ouderdom of iets dergelijks. En als hij dan toch gestorven is, zegt men, nou ja, er staat over de Heer Jezus, en hij gaf de geest. Gave up the ghost. Ja, in het Engels. Nee, daar staat het in. Hij gaf de geest. En daar besluit men uit dat hij dus, want er staat, hij boog het hoofd en gaf de geest. Men zegt, dat gaat normaal andersom. Ik vind het een beetje een lugubere discussie, hoor. Gaat normaal andersom. Men sterft en dan laat men het hoofd vallen. Ik denk dat men het hoofd al ver voor die tijd heeft laten vallen, maar vooruit. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Met andere woorden, hij legde zijn leven zelf af. En daar heeft men dan weer Johannes 11 voor. Dat hij macht heeft om het leven af te leggen en het wederop te nemen. Staat daar. Maar ik moet u zeggen dat de uitdrukking, hij gaf de geest, dat is een uitdrukking die doorheen heel de Bijbel voorkomt voor allerlei mensen die op een of andere wijze doodgaan. Dus betekent verder niks. Het betekent, hij stierf. En anders lees je gewoon even Handelingen 5. Ja, Handelingen 5. Daar heb je eerst Ananias en dan Safira. En van beide staat, hij gaf de geest en zij gaf de geest. En het was heus niet vrijwillig. Dat weet iedereen. Dus met zo'n uitdrukking kom je er niet. Hè? En wat betreft dat hem macht gegeven is, dat hij de macht had om het leven af te leggen en het weder op te nemen, dat slaat op zijn recht. Macht is recht, hè? Dus juridische kracht eigenlijk. Daarvoor was hij gekomen, om het leven af te leggen. En hij had het recht om dat te doen en te laten gebeuren en daarvoor te kiezen. Hij koos daar ook voor, daarvoor was hij gekomen, om te sterven enzovoort. En meer lees ik daar niet in. Ik bedoel, hij was dus sterfelijk. Bovendien, men schatte zijn leeftijd en dat kon. Sterker nog, men schatte hem te oud. Dat betekent toch dat hij aan verderf onderhevig was, of niet? Ja. Dus ik vind dat een discussie van niks. Hij is gestorven daarmee uit. Daar kwam hij ook voor. Opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Daarom zei ik, Gode zij dank. Ja. Maar dan verder. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus, die ons tot heerlijkheid zou leiden, zou geheiligd worden door lijden, met een lange ei. Hè? En daarom staat er in vers 14... Overmits dan die zonen, die kinderen, uit vers 10, die zijn dat. In vers 14, dat zijn wij dus. En wij zouden tot heerlijkheid geleid worden door hem. En wij zijn met hem één, dat is vers 11. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, die zonen, zijn allen uiteen. Daarom noemt hij ons zijn broeders. Ontleend aan enige psalmen trouwens. En dan vers 14, overmits dan, gewoon omdat, hè, dat mag ook, hè, aangezien. Overmits dan de kinderen, u en ik, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dat betekent, hij is ook vlees en bloed deelachtig geworden, en dat niet alleen, staat zelfs desgelijks. Wat overcompleet is, tenzij dan dat het benadrukt dat de Heer en wij in precies dezelfde omstandigheid verkeren hier op aarde. Hij is desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Was hij dan sterfelijk? Nou ja, de volgende zinnen zeggen, opdat hij door de dood heen, heen staat er niet, maar ik lees het er hardnekkig altijd bij, omdat dat gewoon de nauwkeurige vertaling is. Opdat hij door de dood heen, dat wil zeggen door te sterven en op te staan, want dat is wat de uitdrukking betekent, hè. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar hij is desgelijks, net als wij, vlees en bloed deelachtig geworden. En dat lijkt mij wel weer duidelijk genoeg. Waarna ik een bladzijde omsla. Namelijk na vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En dat thema wordt verderop in de volgende hoofdstukken ook ontwikkeld, met name in het laatste deel van hoofdstuk 4. Maar in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus en die zei, nou ja, God kan niet verzocht worden. Als u begrijpt wat ik bedoel, Jacobus 1, God kan niet verzocht worden. Met andere woorden, we hebben het hier inderdaad over de mens, Jezus van Nazareth, die verzocht is geworden. Iedereen weet dat, want de geschiedenis van de Heer Jezus in de Bijbel begint met de verzoeking in de woestijn. Een viervoudige verzoeking. En daar werd hij dus, werd de mens verzocht. Dat kan ook trouwens niet missen, want de verzoeking in het algemeen van de Heer Jezus, zoals die daar beschreven wordt, is, leest u dat zelf na en check dat, hè. Was een verzoeking waarbij hij verzocht werd om van goddelijke eigenschappen, attributen of wat het maar, hoe het maar heet, gebruik te maken. Feitelijk dus een verzoeking om zijn mensheid weer af te leggen, om zo te zeggen, implicerend dat dat ook kon. En dat is het verhaal. En begrijp je me goed, dat heb ik niet uitgevonden, dat heb ik van huis uit echt zo geleerd. Dat de Heer Jezus op aarde leefde als mens, dat hij niettemin geacht moest worden in staat te zijn om die mensheid zo weer te vergeten en zijn goddelijke hoedanigheden aan te nemen, dan wel daar gebruik van te maken, hetgeen hij echter niet gedaan heeft. Het is toch niet zo moeilijk. Hij was onderweg naar de dood. En hij werd verzocht om alsnog terug te keren. En dat heeft hij niet gedaan. Hoe dat werkt? Ja, mensen, dat moet je me niet vragen. Dat weet ik niet. Ik weet zoveel niet van deze oude schepping al niet. Van de zienlijke wereld niet. En ik wil het ook graag zo houden. Heel wat dingen zie ik liever als een wonder dan dat je het technisch kunt verklaren. Dat meen ik serieus. Misschien is dat luiheid mijnerzijds, maar vooruit. Je kunt er lang over praten. Hoe werkt het dat de mens wordt voortgebracht en zich voortplant? Hoe werkt dat? Daar kun je technisch, natuurkundig en biologisch nog zo diep op ingaan, maar uiteindelijk blijft het een wonder. Ik kan mij nog meer vertellen. Hè? Toch? Ja, ik wou het graag zo houden. En hoe dat dus is met een mens die van God afkomstig is en hoe dat kan, dat weet ik ook niet. En dat die terug zou kunnen, ja, dat weet ik ook niet. En hoe een engel hier op aarde verschijnt in de gedaante van een man, dat begrijp ik ook niet. En dat hij dan weer terug kan ook nog, weet ik ook niet. Ik bedoel, maar het is Bijbels en daar houd ik het dan maar op. Maar de Heer heeft dat nou juist niet gedaan en dus blijft het, hij leefde op aarde als mens. En niet anders dan dat. En al die argumenten voor de godheid van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, die heb ik altijd vreemd gevonden. Die heb ik weliswaar ook wel geleerd van huis uit, maar die heb ik altijd vreemd gevonden, omdat ze in strijd waren met het andere wat ik leerde, hè. Als men zegt, hij heeft van zijn godheid geen gebruik gemaakt, dan moet je daarna niet gaan beweren dat de wonderen die hij deed, dat die voortkwamen uit zijn godheid en dat die als bewijs fungeren van zijn godheid. Want dan heeft hij toch van zijn godheid gebruik gemaakt. Bovendien, het bewijst helemaal niet zijn godheid, het bewijst alleen maar dat hij profeet was. Want de wonderen die hij deed, werden zelfs door oud-testamentische profeten ook al gedaan. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Dat was een profeet. Ja. En die oud-testamentische profeten waren zondaren. En die deden die wonderen. En de Heer Jezus bevond zich in die zondige positie, hoe dan ook. Dat was zo, hij droeg mijn zonde, hij kwam in gelijkheid des zondige vlees. Dat is dus bij zijn geboorte in Bethlehem, maar hij was een profeet. David was een profeet. En die legde het aan met de buurvrouw, vermoordde de buurman, en weet ik veel wat. En bij die gelegenheid schreef hij een psalm. Als zondaar, en de woorden worden op voorhand gelegd in de mond van de Heer Jezus. Ik heb het over Psalm 51. Dat wil zeggen, een zondaar, maar een profeet. En ik vind dat helemaal geen probleem. En de Heer zelf, oké, het gaat niet over zijn eigen particuliere zonden wellicht, maar hij had toch die zondige, vlees aangenomen. Hij kwam, ik blijf maar de Bijbelse term gebruiken, daar kan je nooit over vallen. Want dan val je over de Bijbel, dat vind ik prima, maar toen maar. Hè. Hij kwam in gelijkheid des zondige vlees en hij was een profeet, hij was een dienstknecht van God en hij werd van Gods wegen gebruikt. Het was de kracht Gods die door hem werkte. Niet omdat hij God was, maar omdat hij een profeet was. En dus sprak hij de woorden Gods en deed hij de werken Gods. Daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van Johannes 5. Dat mag allemaal niet moeilijk zijn. Maar Hebreeën 2 vers 18, hij is dus verzocht geworden. en hij heeft geleden. Dat is een zware term, in het gewone Nederlands, van tegenwoordig in elk geval. Maar ik wijs er altijd op dat dat woord geleden, uit 2 vers 18, dat komt van het werkwoord lijden met een lange ei. En dat betekent eigenlijk niet anders dan onderwerping. Onderwerping waaraan? In dit geval? Nou ja, aan het woord van God. Aan zijn hemelse zender. En daarmee aan zijn roeping waarvoor hij gekomen was enzovoorts. En hij heeft dus geleden. Dat geldt voor ons net zo, op ons conductverzoeking, maar niettemin, wij onderwerpen ons aan het woord van God. Wij laten ons leiden met een korte ei en daarom leiden wij. En zijn wij leidzaam met een lange ei. Dat is de betekenis van die termen, maar die heb ik u al vaker voorgehouden, denk ik. En het is hier niet anders. Hij kent ons, hij weet wat het is om een mens te zijn, hier op aarde te leven, inderdaad in een vergankelijke wereld en in een vergankelijk lichaam, waarin een wereld waarin de zonde heerst enzovoorts, en waarin de macht van Satan groot is, en waarin allerlei woord van de Satan via woord van mensen tot ons komt, om ons ontrouw te maken aan de waarheid, dus aan het woord van God. Dat is waar het over gaat. Nou, en dan springen wij natuurlijk naar Hebreeën hoofdstuk 4. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dat betekent dus, we hebben wis aan waarachtig wel een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En die heeft dat ook. We hebben een hoge priester namelijk die in alle dingen, gelijk als wij, dat komt ongeveer overeen met desgelijks, deelachtig geworden, weet u nog, die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geworden. Dus je kan nooit zeggen, nou ja, hij had het makkelijk, of hij was iemand anders. Hij kon makkelijker de verzoeking weerstaan, of iets dergelijks, omdat hij bijvoorbeeld geen mannelijke vader had en niet behept was met de zonde, of wat dan ook maar. Of omdat hij ergens een andere natuur had, een ander vaatje waaruit hij kon tappen. Ik weet dat het niet zo plechtig klinkt, maar mij ontbreken dan de woorden daarvoor, hè? Zo van, ja, voor hem was het geen kunst. De Bijbel zegt, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Want geweest is geworden en geworden is geweest, dat weet je. Het is gewoon hetzelfde werkwoord. En daarna staat het nog zonder zonde. En dan maakt men er dus van, ja, de verzoeking van buitenaf was hetzelfde. Het verschil was dat wij zondaren zijn en dus makkelijker vallen voor de verzoeking. Maar de Heer was zonder zonde, want er staat hier. Dus ja, de Satan had niks om bij aan te grijpen, zal ik maar zeggen. Dus hij was immuun op grond van zijn afstamming, op grond van zijn wezen voor die verzoeking. Maar dat is niet zo. Dan is hij trouwens ook niet gelijk als wij in alle dingen verzocht geworden. Maar men begrijpt dat begrip zonde weer niet. En dat komt omdat het een beetje Calvinist geobsedeerd is door dat begrip zonde. Toch? En nee, en niet alleen Calvinisten, natuurlijk. Maar het hele punt is, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, waarna de vraag is, ja, of hij voor die verzoeking bezweken is of niet. Toch? Want ja, wat heb je aan hulp van iemand die zelf de verzoeking niet kan weerstaan? Of kon weerstaan? Toch? En het antwoord is, nee, hij is er niet voor bezweken. Geen misser. En dat staat er dus. En dat is de betekenis van, toch zonder zonde. Zonder te struikelen. Zonder misser. Dat is de normale betekenis van zo'n uitdrukking. zonder te struikelen, zonder toe te geven aan de verzoeking, enzovoorts. Hij was dus in staat om de verzoeking te wederstaan. En daarom is zij in staat om ons te bekwamer tijd, als die verzoeking bij ons komt, hulp te verlenen, hulp te geven. Dat is wat deze versen zeggen. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geworden. Maar hij stond erboven in de praktijk, hij kon het aan, doch zonder zonde, dat is wat dat betekent. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade, zijn troon dus, die van de hoge priester, opdat wij van hem barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geopend te worden. Te bekwame tijd, en te bekwame tijd wil zeggen ten tijde dat er verzoeking is. Elders staat, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, als die verzoeking er is, dan enzovoorts. Bekrachtigt hij ons daarin. Zie? En daarin is hij dus niet alleen ons voorbeeld, dat wij zouden navolgen, hoewel hij dat is, maar hij is ook degene die ons in staat stelt om verzoeking te weerstaan. Waarbij je natuurlijk ook moet begrijpen dat verzoeking niet maar is een verzoeking van de duivel om zo om ons tot zondige daden te verleiden. Gemakshalve heeft men het zo oppervlakkig geïnterpreteerd altijd. Waar het werkelijk over gaat is dat verzoeking erop gericht is dat wij ontrouw worden aan het woord van God. Want wat de gewone, excuus voor het woord, maar wat de gewone zonden betreft, voor zover die dan gewoon zijn, wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, en hoe het allemaal maar heten mag. Het is helemaal het punt niet. Voor ons wel, naar onze maatstaven, maar naar Gods maatstaven, is dat het punt niet. De vraag is niet of we veel zondige daden verrichten als zodanig. De vraag is of we trouw zijn aan het woord van God. Want, samenvattend, er is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Zowel in absolute zin als in relatieve zin. Er is maar één zonde die onze zaligheid in de weg staat, dat is die van ongeloof. Want God werkt via zijn woord, alles wat God doet, doet hij via het woord. Ongeloof is afwijzing van het woord van God en dus het afwijzen van het werk van God. Nou ja, dat is het. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden zonder voor die verzoeking te vallen. Dat is wat hier staat. Maar het gaat mij niet om die zonde zonde. Het gaat om mij om in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Goed. Laat ik het volgende vers ook maar meteen lezen dan, hè. 5 vers 1. Want alle, dat betekent elke in dit geval, elke hoge priester, u weet, alle is onbepaald, elke is bepaald, dan weet je wie het is of wie het zijn. En in dat geval staat het zelfstandig naamwoord dat volgt in het enkelvoud. Dus elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Nou ja, omdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, waarover in de volgende hoofdstukken meer. Die naar behoren, zoals het behoort, behoorlijk, zoals het behoort, let op het begrip horen dat erin zit, hè, volgens de normen namelijk die men vernomen heeft en waarin men gelooft, dat is behoorlijk. Maar u weet, normen bestaan niet meer. En geloof al helemaal niet, en het woord behoorlijk heeft zijn betekenis al lang verloren in onze moderne Nederlandse taal. En daarom moet ik er elke keer wat van zeggen. Hè? Ja. Die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. en daarmee de zoekenden. Omdat of overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hier staat dat de hoge priester genomen wordt uit de mensen. En die hoge priester is met zwakheid omvangen. Dat is hier zelfs een voordeel. Want er staat dat hij juist daarom behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Omdat, overmits, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. De tragiek van het vers is natuurlijk dat men dit wegredeneert en zegt, ja, maar het gaat over de oud-testamentische priesters. En daar kan je niet eens ontkennen, dat is zo. Maar het punt blijft natuurlijk dat dit van oud-testamentische priesters gezegd wordt, omdat hetzelfde beginsel voor de volle 100% van toepassing is op de nieuw-testamentische priesters en zelfs op de nieuw-testamentische, de ene nieuw-testamentische hoge priester. Elke hoge priester, enzovoorts. Heb je dat? Vers 5. Nee, ik zal vers 3 en 4 ook lezen. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde, ook ontleend aan het Oude Testament. En niemand neemt zichzelf die eer aan, teruggrijpend op vers 1, elke hoge priester uit de mensen genomen. Door wie dan? Wie neemt hem dan uit de mensen? Nou goed. Vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. God neemt dus uit de mensen één mens en maakt hem tot hoge priester, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Alzo heeft ook Christus, met andere woorden, dat slaat dus op alle voorgaande verzen, de Heer Jezus Christus werd uit de mensen genomen. Hij kan behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat lazen we net twee versen eerder. Nou ja, en in 2 vers 18 al. En dat is weer zo omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dit beeld wordt ontleend aan de oud-testamentische hoge priester en wordt hier toegepast op de nieuw-testamentische. Nou weet ik wel dat je, natuurlijk, als je wil, dat roep ik altijd, mijn leven lang al, hè. Als je niet wil, hoef je niet hoor. Als je er onderuit wil, moet wat te bedenken zijn. Vooral als je de rest van de Bijbel niet leest en je fixeert op één vers, dat is makkelijk. Hier doet men dat dus ook en zegt, nee, de uitdrukking, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, slaat weliswaar terug op vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar slaat niet terug op vers 1 tot en met 3. Nou ja, wel op vers 1, maar niet op vers 2 en 3. Omdat men de Heer niet wil zien als met zwakheid omvangen. Men vindt hem de kracht bij uitstek. En niet met zwakheid omvangen. Maar ik moet u zeggen dat als dat zo zou zijn, die redenering, dan blijf ik met de vraag zitten, wat moeten vers 2 en 3 hier dan? De apostel is hier toch niet bezig om ons onderwijs te geven in de situatie onder het oude verbond. Hij is bezig om ons onderwijs te geven in de situatie van het nieuwe verbond en dat dat zoveel beter is dan het oude verbond. Met andere woorden, als vers 2 en 3 niet van toepassing is op de Heer Jezus, dan had dat er speciaal bijgezegd moeten worden om de tegenstelling weer te geven. En nu dat niet gebeurt, betekent het gewoon dat ook die versen van toepassing zijn op de Heer Jezus. En dan gaan we weer. Weer vanaf vers 1. Hij wordt uit de mensen genomen. Het probleem is dat men de Heer Jezus weliswaar ziet als mens rond kerstfeest. En daarna heb je de problemen over. Want daarna wil men dat niet meer geloven en zegt men, nou ja, mens, hij zag eruit als een mens. Maar wij laten ons niet bedotten. Maar wij weten wel beter, hij was God. Liefst God geopenbaard in het vlees met een uitdrukking die helemaal niet in de Bijbel staat. Nou, in de Statenvertaling wel, maar dat is een misverstand. Hij was, weet u wel, we zeggen, hij mens, ja, zo zag hij eruit. Hij was God in de menselijke gedaante. Maar wij laten ons niet bedotten. Dan moet ik u zeggen, dan heeft God zich wel laten bedotten, want hij nam hem uit de mensen in de veronderstelling dat hij mens was. Hij was niet als Jacob die zich vermomde als Esau, waarna zijn vader hem de eerstgeboortezegen gaf die van oorsprong eigenlijk voor Esau bestemd was. Dat is geen vermomming. Hij werd uit de mensen genomen. En hij was dus mens en met zwakheid ontvangen. Op precies dezelfde wijze als hiervoor in 4 vers 15 en 2 vers 18 beschreven werd. Hij was zelf verzocht geworden en daarom kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hij kan dus behoorlijk medelijden hebben met de onwetende en dwalende. Dat was 4 vers 15. En hier in 5 vers 2 staat dat ook. En er staat dat het is omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Het meest merkwaardige is natuurlijk dat er staat is. Want we hebben het hier over een hoge priester die is. En die er pas geworden is in zijn opstanding. En die dat is sinds zijn opstanding. En die behoorlijk kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden omdat hij mens is. Uit de mensen genomen is en gepromoveerd tot hoge priester en dus gezet is in de hemel, in het hemels heiligdom. Maar bovendien, hij is met zwakheid ontvangen. Het enige wat overblijft is dat je dus een vraagteken zet bij het begrip zwakheid. Wat is dat dan precies? Let op, bestaat niet omdat hij zwakheid was, ook niet dat hij zwakheid is. Maar hij was met en is met zwakheid omvangen. Er is iets aan zijn uiterlijk wezen, om zo te zeggen, dat beschreven omvangen. Er is iets aan de uiterlijkheid van zijn wezen dat als zwakheid wordt aangeduid. En wij zouden daar niet moeilijk over doen en niet meteen zeggen dat is zonde of iets dergelijks. Want zonde is zwak, dat weet u, hè? Een beetje wettisch mens. Beschouwt het als zwakheid dat hij zich niet kan houden aan de wet en dat hij dus zondigt, hoewel hij dat eigenlijk niet wil. Dat is zwakheid. Maar dat is wel een erg smalle interpretatie, om niet te zeggen eenzijdige interpretatie van het begrip. Ik ben even aan het zoeken, maar oh, ik moet hier wezen. Kijk, ik heb hier voor mij liggen 2 Korinthe 13. Paulus wordt door de Korintiërs beschouwd als een zwakke. Zij vonden het niks. Nou, hij schreef wel sterke brieven, maar zijn aanwezigheid, zijn verschijning, zijn prediking, zijn onderwijs beschouwden zij als zwak. En toen schreef Paulus in zijn laatste hoofdstuk in 2 lange Korinthebrieven, in 2 Korinthe 13 vers 3, dewijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u, want hoewel hij gekruist is door zwakheid, in elk geval wordt de term zwakheid dus van toepassing gebracht op zijn omwandeling op aarde. Nee, het was sterk dat hij zich hield aan zijn bediening en zijn roeping. En de loopbaan tot het einde liep en de drinkbeker dronk en hem niet voorbij liet gaan. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat zou dus gekund hebben. Maar zeg maar, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus toch maar niet. Toch maar gewoon die drinkbeker enzovoorts. Hè. Dat is op zich sterk. Maar dat hij stierf, ja, dat is zwakheid. Uiteraard, hè. Sterven is zwak zijn. Zwak zijn is sterven. Enzovoorts. Hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Niet door eigen kracht, maar door de kracht Gods. Die deze zwakke uit de dood heeft opgewekt. Gij hebt hem gekruist, zei Petrus. En hier staat, hij is gekruist door zwakheid. En Petrus zei dan, maar God heeft hem opgewekt. En Paulus gaat hier verder met, hij leeft door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem. Maar zullen met hem leven door de kracht Gods. In u en in ons uiteraard ook. Maar Paulus is hier een beetje cynisch in deze twee brieven. Maar het gaat erom, maar er stond weer een halve bladzijde eerder, dat de kracht Gods in onze zwakheid zou volbracht worden enzovoorts. Maar de term zwakheid heeft soms een heel positieve, naar onze maatstaven, betekenis. Want als je ergens een zwak voor hebt, wat betekent dat dan? Dat je leidzaam bent, ja, dan laat je je leiden. Je onderwerpt je ergens aan, je kunt ergens niet tegenop, want je bent zwak, er zijn krachten die sterker zijn dan wij. Ging ik nou te snel? Nou ja, de oppervlakkige verklaring is, als je ergens een zwak voor hebt, dan heb je ergens liefde voor. Is liefde dan zwakheid? Nou ja, het is niet hetzelfde, maar het hangt samen. Het komt over je, toch? En je kunt er niet tegenop. Neem bezit van je. Zo werken die dingen. En dat heet ook zwakte. En als de Heer Jezus dan een zwakheid had, nou, hij had in ieder geval een zwak voor de waarheid, heet dat dan. Hij onderwierp zich daaraan. Hij wilde er zelfs niet tegenop. Ja, bijvoorbeeld, ja, dan krijg je vanzelf wat synoniemen waar we minder problemen mee hebben, omdat we ze niet negatief interpreteren. Bij zwakte denken wij aan negatieve dingen, maar zodra je de term gebruikt van zachtmoedig, dan beschouwen we dat weer als een deugd, hè? Dan is het weer positief, maar het is precies hetzelfde, hoor. Ergens voor vallen. Ja, zuster, dat is ook een mooie. Ja, dat vind ik ook een mooie. Ja. Dan kun je er ook niet tegenop, zal ik maar zeggen. Dan struikel je ergens over. Dan val je ervoor. Enzovoorts. Dat heet allemaal zwakte. Maar het is een heel relatief begrip, natuurlijk. Hè. Ik heb dus niet de minste problemen mee. Problemen met die uitdrukking in Hebreeën 5, vers 2. Mits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Als we zeggen, God heeft u lief, kunnen we ook zeggen, God heeft een zwak voor u. Toch? In ieder geval, wij leren over de Heer Jezus op zijn minst, dat hij vanwege die liefde Gods enzovoorts, voor ons gekomen is, zich vernederd heeft enzovoorts. En zijn kracht heeft afgelegd en zwak is geworden op zijn minst. Kortom, het is een tamelijk breed begrip. Ik heb daar geen enkel probleem mee, hè. Maar hij is met zwakheid omvangen. En dat is zo omdat hij kwam op aarde inderdaad als mens. Niettemin, God heeft hem naar het voorbeeld van de oudtestamentische priesters, een hoge priesters. God heeft hem uit de mensen genomen. Dat kan alleen als hij inderdaad volledig mens was. Ja, ik heb problemen met uitdrukking als hij was mens, 100%. En hij was ook God, 100%. Dat ken niet. Ik ben te wiskundig aangelegd dan toch om daar iets mee te kunnen. Zo werken die dingen niet. Hè. Wij spreken wel over halfbloeden. Mag dat nog? Mag je dat nog zeggen? Halfbloeden. Hij is half dit en of half dat en of is kwart Jood of weet ik veel wat. Je vraagt je altijd welk kwart dan. En dan ontstaan de grappen. Maar goed, toch... En als het over de heer gaat, zeggen we, nee, hij was 100% dit en hij was 100%... Maar dat kan niet. Zulke dingen werken niet. De Bijbel leert dat ook niet. Hij was mens. En hij werd uit de mensen genomen. En als zoon des mensen is hij gesteld tot koning en hoge priester. En als zoon des mensen vertegenwoordigt hij de hele mensheid bij God. Alleen niet de hele mensheid laat zich vertegenwoordigen. Dat is een ander ding. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk wie? De mens. Er staat er. De mens, Jezus Christus. Ja. Sterker nog, er staat ook in Handelingen 17. Dat kan u toch zelf vinden. Dit was 1 Timotheus, geloof ik. Hè? En dan hebben we Handelingen 17... God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, omdat God één mens, één man staat er dan in de Statenvertaling, maar er staat gewoon mens, hetzelfde woord. Één mens gesteld heeft aan wie al het oordeel gegeven heeft enzovoort. Ik citeer hem nou niet letterlijk, ik wil het wel doen, maar het kost me even tijd dan. Dat is, ik ben alweer ver over mijn tijd heen, zie ik tot mijn schrik. Handelingen 17, daar staat in vers 30, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat zijn de oudtestamentische tijden, hè, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een mens, een man, een mens, die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Een mens. En zo heet het, dat is op basis van dat hij de zoon des mens is. Vorige keer hebben we dat gelezen uit Johannes 5, dacht ik. De Vader, God, heeft al het oordeel aan de zoon van God gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. En men zou dat niet onderschatten. Wij verwachten de komst van één mens, Jezus van Nazareth, die in zijn opstanding en sinds zijn opstanding bovendien is de uitdrukking van Gods wezen. Maar dat was hij niet in zijn omwandeling op aarde, dat is pas sinds zijn opstanding. En op aarde wordt hij beschouwd als de drager van de zonde van heel de mensheid. Hij wordt dus in ieder geval juridisch gerekend als zondaar. En voor de rest lezen wij dat hij kwam inderdaad in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik moet het er dringend bij laten. Dus ik zal u volgende keer nog enige van dit soort schriftplaatsen voorhouden. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor het voorrecht dat wij ook deze morgen weer bij elkaar mochten zijn. En in het bijzonder dat wij ons mochten bezighouden met schriftgedeelten die ons spreken over onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En hoe wij als mensen en als mensheid in de Heer Jezus herkennen uit uw woord dat hij in onze plaats wilde staan en feitelijk nog staat. Dat hij ons hoofd is en dat hij ons vertegenwoordigt bij u als onze God en Schepper. Wij danken u dat wij in hem en door hem tot u mogen gaan. En dat wij in hem en door hem der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Dat wij met Christus zijn opgewekt en zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat we in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven. En in het bijzonder uit deze beloften en deze beterschap, dat waar wij in alle oprechtheid u zoeken te dienen, dat u het ook bent die naar behoren medelijden hebt met ons en ons voorziet van alles wat wij nodig hebben om de verzoeking te wederstaan. Wij danken u daarom dat wij in uw licht kunnen wandelen, in uw kracht, maar niettemin in alle vrijheid en met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En daarom danken we u voor dat woord dat wij ook vanmorgen tot ons mochten nemen en vragen u, schrijf je het in onze harten, opdat wij ons bewust zouden zijn, steeds meer, wie onze heiland is, opdat wij hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding en zouden vooruitzien met verlangen naar de openbaring van zijn heerlijkheid. Wees u ons nabij, met de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.